Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de rouw, waar ik 5 kopstukken uit de wereld spreek om te zien hoe we dat in Nederland doen, dat rouwen, en wat er beter kan. 1 ding is zeker, door corona rouwen we meer. Maar sowieso is het natuurlijk boeiend om eens wat dieper bij verlies stil te staan. Want waarom is het in onze cultuur toch zo lastig om over de dood te praten? Het is immers de enige zekerheid in ons leven. En hoe kan de rouw, en dat hoeft niet altijd de dood te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de diagnose zijn van een ernstige ziekte, verlies van financiële zekerheid of je relatie die stopt, je een stap verder brengen in het leven en dus ook iets positiefs zijn. Vandaag is Geert Smit bij me. Hij is psychiater bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum en als bijzonder hoogleraar psychotrauma gespecialiseerd in traumatische rouw. Hij spreekt wekelijks met nabestaanden die hun geliefde verloren bij een ramp of door geweld, en hij is altijd al geïnteresseerd geweest hoe mensen met tegenslag in het leven omgaan. Geert, van harte welkom. Wat fascineert je zo aan die tegenslag in het leven?
Dankjewel. Een hele eer om hier te zijn. Ja, wat mensen drijft, wat mensen belangrijk vinden in het leven, wat mensen waardevol vinden in het leven, dat komt juist zo naar voren als mensen met tegenslagen te maken krijgen. Want dan is er niks meer vanzelfsprekend en dan moeten mensen het zelf gaan uitvinden eigenlijk. Hè? Jezelf opnieuw uitvinden werd gisteren ook al even gezegd.
Ja, zeker.
En dat maakt het altijd boeiend. Dus dat is ook de veerkracht die mensen hebben. Maar ook dat ze daarbij de hulp van anderen zo nodig hebben. Dus dat ze echt de steun van anderen, het luisterende oor van anderen, dat van belang is in zo'n situatie. Want mensen zijn ook weer op zoek, als het ware, naar nieuw contact.
En dat is eigenlijk een heel mooi punt wat daar naar voren komt meteen. Jezelf opnieuw uitvinden, nieuw contact. Dit is natuurlijk gewoon een heftige week. En we hebben ook echt wel nagedacht, willen we dit doen bij BNR? Maar we doen het omdat het gewoon een belangrijk onderwerp is. En we er te weinig over praten. Maar kan het ook iets positiefs brengen, rouw?
Dat denk ik zeker. En voor sommige mensen duurt het heel lang voordat ze dat gevoel krijgen. Hè? Mm-hmm. Dus we moeten het niet onderschatten, het probleem die het soms kan zijn.
Gaan we zo ook heel uitgebreid bespreken, ja.
Precies. Maar het dwingt je eigenlijk om na te denken van wat is voor mij echt belangrijk in het leven? Wat maakt voor mij het leven van waarde? Ook nu mijn dierbare er niet meer is. Hè? Want dat is natuurlijk de grote taak waar mensen dan voor staan. En dat proces, hè, in de context van trauma, noem je dat posttraumatische groei. Dat mensen eigenlijk meer waarde aan het leven ontdekken, juist omdat het zo kwetsbaar is en zo vergankelijk.
Mooi om dat toch ook te agenderen. En daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar laten we eerst ook eventjes beginnen bij jouw dagelijkse werk. Want wekelijks in ieder geval spreek je met mensen die hun dierbare op een traumatische manier hebben verloren, op een gewelddadige manier hebben verloren. Met welke verhalen wordt u geconfronteerd? Of je? Want we hadden afgesproken te tutoyeren. Excuus.
Ja, dat zijn heel uiteenlopende verhalen. Het gaat altijd over verschrikking. Het gaat altijd over dat het zo onverwacht was. En het gaat altijd over dat het zo niet was zoals het eigenlijk zou moeten gaan. Zeg maar, zoals het hoort te gaan. Dus het traumatisch verlies is onvoorzien, onverwacht. Waarbij er veel pijn is, hè, veel lijden van die dierbaren. Soms ook natuurlijk van de mensen zelf. Hè, want soms zit je bij wijze van spreken zelf ook in die auto waarmee het ongeluk plaatsvindt. Hè, mm-hmm. Dat kan allemaal. Dus het gaat altijd over onverwachtheid. Het gaat over pijn en dat de dingen niet gaan zoals ze horen te gaan. Dus mensen hadden het zich zo anders voorgesteld. En ook bijvoorbeeld de uitvaart, hè, of de rituelen die horen plaats te vinden na verlies van een dierbare, kunnen soms helemaal niet plaatsvinden omdat er geen lichaam is. Of omdat er sowieso chaos is, omdat mensen moeten vluchten.
Want daar is het eigenlijk allemaal voor jou bij begonnen. Dat je echt hiermee bezig bent gegaan. En dat is met vluchtelingen. Wat is er gebeurd bij die vluchtelingen wat je zo heeft geraakt dat je dacht, ik moet hier verder mee?
Toen ik begon met vluchtelingen, toen viel het me op hoezeer mensen kwamen te spreken over dierbaren die ze verloren waren. Hoe vaak dat gebeurde, hoeveel het soms ook waren. En hoe dat de dagelijkse realiteit was van mensen. Hè. Dat was geen verhaal van, ja, gebeurd is gebeurd. Maar het was iets waar ze dagelijks mee leefden en mee worstelden vaak ook. En wat mij zo trof was dat ik daar zo weinig eigenlijk over had geleerd. Of misschien had ik niet goed opgelet. Maar er was daadwerkelijk, werd ons ook niet veel, zeg maar, daarover aangeboden. Dus, en dat heeft me lang bezig gehouden van hoe kan dat eigenlijk? Ik voelde me ook een beetje onbeholpen, zeg maar, met twee linkerhanden.
Als psychiater, van hoe kan het dat ik dit gewoon niet goed begrijp? En toen is het meer gaan ontwikkelen voor jou, dat je daar echt je in gespecialiseerd ook hebt. Maar die vluchtelingen, om daar toch even, en om dat heel concreet te maken, die hebben zo'n diepe rouw, want die hebben natuurlijk ook wel het een en ander meegemaakt. Wat zien die mensen voor beelden op hun netvlies?
Ja, heel veel. Heel veel leed, heel veel pijn. Vaak heel veel bloed. En ja, heel veel geweld. Ze zien natuurlijk ook mensen op de manier waarop je mensen nooit hoopt te zien. Hè? Dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld de daders zijn. Mm-hmm. Of verantwoordelijk zijn. Dus ja, dat zijn de beelden die mensen zien. De pijn van hun dierbaren. En de machteloosheid die ze daar zelf bij ervaren, dat ze niks kunnen verhinderen of voorkomen.
En dan krijg je natuurlijk ook nog de vlucht die erop volgt. Dus dat maakt het allemaal nog impactvoller en heftiger. En deze mensen moeten dan functioneren in de samenleving, hè? Ook hier. En dat is wat u fascineert. Wat je fascineert van hoe kunnen die mensen daar op een goede manier mee omgaan?
Wat mensen voor hun kiezen krijgen, dat hou je soms niet voor mogelijk. Alles achter zich laten, alles wat vertrouwd is. Vaak een levensgevaarlijke vlucht doormaken, waarbij ze opnieuw in heel kwetsbare situaties verkeren. En bij aankomst, ja, in ons geval in Nederland, Is het nog niet gestopt, zeg maar? Hè? Is het nog steeds moeilijk? Hè? De situatie van asielzoekers met lange procedures. Dat zit hun herstel vaak wel in de weg. En de gedwongen inactiviteit waar mensen voor staan. Ja. Het gebrek aan toekomstperspectief, de onzekerheid. De vele procedures waar ze niet van begrijpen, als het ware.
En dat kan iedereen zich voorstellen, maar het is dus wel heel erg onderschat wat daar nog allemaal vooraf is gegaan. Dit gaat natuurlijk niet alleen over vluchtelingen, want je staat veel meer mensen bij die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Uiteindelijk kunnen mensen een rouwstoornis ontwikkelen. Hoe groot is dit? Laten we daarmee beginnen. Hoe groot is dat probleem in Nederland?
De meest recente overzichten die daarover gemaakt zijn, die zeggen dat als mensen een dierbare verliezen door natuurlijke omstandigheden, zeg maar door ziekte, dan is dat ongeveer 10%, een kleine 10%. 10% van de mensen heeft dus echt langdurig ernstig last van de rouw, zodanig dat ze er niet meer goed door kunnen functioneren.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar mensen die een dierbaar hebben verloren onder gewelddadige omstandigheden, door niet-natuurlijke doodsoorzaken, geweld, ongevallen, rampen, oorlog.
De MH17 nabestaanden, want die staan je
precies,
ook bij.
Ja, ja, dan is het percentage voor wie de rouw, zeg maar, problematisch is bijna 50%. 49% vonden we in een grote overzichtsstudie. Dus dat is echt een onvoorstelbaar deel. En ik denk dat laat ontzettend zien hoe zeer de omstandigheden van het verlies, de omstandigheden van de dood van invloed zijn op de rouw die mensen ervaren als ze nabestaanden zijn geworden.
Dus die groep is veel groter die eigenlijk een rouwstoornis ontwikkelt. Hè? Want we begonnen net bij vluchtelingen. Ik noem ook even de nabestaanden van MH17. Maar dus ook mensen die de nabestaanden zijn van iemand die door moord om het leven is gekomen. Maar ook bijvoorbeeld een zwaar verkeersongeval.
Al die groepen zijn, zeg maar, hebben verhoogd risico op problematische rouw. Rouw die lang aanhoudt, waar mensen lang echt last van hebben en niet goed er kunnen functioneren. Wat we bij de MH17 nabestaanden vonden, was dat op langere termijn was het zo'n 1 op de 5 mensen, dus wel iets minder dan dat getal van 49%, waarbij die rouwklachten maar door bleef gaan. En soms hebben mensen naast de rouw nog andere klachten, bijvoorbeeld posttraumatische stress, depressieve klachten. Nou, als je dat bij elkaar optelt, ja, dan hebben mensen toch een behoorlijke kans of risico op psychische klachten.
We gaan straks kijken waar je dat aan kan herkennen, of ook dat je iemand uit je omgeving kan herkennen die daar mee zit. Wat ik ongelooflijk vind, dat was een eye-opener voor mij, dat dit een rouwstoornis pas in 2018 eigenlijk erkend is.
Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gedaan. Ja, de ICD-11 is een nieuw diagnostisch systeem, zeg maar, een nieuwe editie. En daar is de langdurige rouwstoornis, de prolonged grief disorder, in opgenomen. In Nederland werken we met de DSM-5 in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is een ander systeem, een Amerikaans systeem, wat er heel erg op lijkt. En daar is in 2013 is er een soort conceptdiagnose geïntroduceerd.
Ja.
Maar die is.
Maar dat is 2018 pas.
Ja.
Terwijl dit dus problemen zijn waar mensen al ontzettend lang mee te maken hebben gehad, ook in Nederland.
Dat is eigenlijk heel onvoorstelbaar. We hebben heel lang dus geroepen met z'n allen van rouw is per definitie normaal. Het hoort bij het leven.
Ja, zei ik net ook, hè? Dood normaal hoort bij het leven.
Dat klopt. Maar dus dat mensen het eigenlijk allemaal maar zelf moeten uitzoeken. Hè? Dat is er toch ook wat er een beetje bij hoort. Want je kunt natuurlijk van alles vinden, hè, van zo'n diagnose. En er zijn mensen die hebben veel zorg, die zeggen, wordt rouw nu opeens een stoornis? Nou, niets is minder waar. Ik denk, een diagnose is vooral een kans om de zorg, zeg maar, te kunnen aanbieden. Dat mensen toegang hebben tot zorg als ze die nodig hebben. En ook dat je kunt nadenken over al die groepen die jij zo net al noemde. Die vaak met hun rouw in de kou staan, zeg maar. Die daar weinig toegang hebben tot zorg.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week BNR's Big Five van de rouw, waarin ik 5 kopstukken uit de wereld van rouw spreek. Gisteren sprak ik met rouwcoach Chantal Frederiks, die zelf heel veel rouw in het leven meemaakte. Haar man stapte uit het leven, maar ook op de werkvloer staat ze mensen bij die rouwen. Het is een zeer persoonlijk gesprek geworden en dat is allemaal terug te luisteren in onze BNR-app. En later deze week praat ik bijvoorbeeld met de CEO van Monuta over uitvaarten in coronatijd. Want dat wordt allemaal heel erg anders en daar ga ik straks ook met mijn gast van vandaag over praten. Dat is Geert Smit, hij is psychiater bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. En als bijzonder hoogleraar psychotrauma is hij gespecialiseerd in rouw na rampen en geweld. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over als iemand is omgekomen bij een moord. Hè? Dat is natuurlijk ook een ramp, zou je kunnen zeggen. Maar er zitten heel veel verschillende gradaties in de mensen met wie jij spreekt. En wat je eigenlijk ook aangeeft, het is een veel breder probleem, een maatschappelijk probleem in Nederland, wat pas heel recent wordt onderkend, ook wereldwijd. Als we kijken naar iemand die een rouwstoornis heeft, waar merk je dat aan?
Mensen voelen gemis en verlangen op een heel sterke manier. Je zou het kwellend kunnen noemen. En mensen zijn eigenlijk steeds bezig met die dierbare die overleden is. Dat noem je wel preoccupatie. Dus mensen zijn in gedachten daar voortdurend mee bezig. Of in ieder geval grote delen van de tijd. Soms gaat het ook specifiek over de omstandigheden waaronder die dierbare aan zijn of haar einde is gekomen. Dat mensen daar voortdurend mee in gedachten zijn. Mensen hebben het gevoel dat een deel van zichzelf is gestorven, zeg maar, samen met hun dierbare. Mensen hebben weinig. Hebben moeite om nog met de toekomst bezig te zijn. Om activiteiten en interesses op te pakken. Om nieuwe relaties of vriendschappen aan te gaan. Dus het is een heel breed scala van reacties die eigenlijk alle rouwenden wel zullen herkennen. Dus het is eigenlijk altijd. Er is geen rouwreactie die bij de rouwstoornis hoort, waarvan je zegt dat is abnormaal. Het zijn allemaal normale reacties. En je mag spreken van een stoornis als mensen er heel langdurig last van hebben. En als ze er ook heel veel last van hebben. Dus dat het hun functioneren in de weg staat. Op een manier die ook, zeg maar, binnen de cultuur en de omgeving, ja, niet als passend of normaal wordt gezien.
Want hoeveel mensen raken bijvoorbeeld hun baan kwijt? Als je kijkt naar mensen die een rouwstoornis hebben, naar die groep, wat dus een veel grotere groep is dan wij denken in Nederland. Hoeveel mensen raken hun baan kwijt?
Ja, we hoorden daar gisteren ook informatie over. Hè? En daar dat ongeveer een kwart niet meer terugkomt op het werk. En dat de gemiddelde duur van de uitval. Dat was zo'n beetje een half jaar. Ik moet zeggen dat ik die cijfers daar zelf niet dagelijks niet ook over naga. Nee. Maar dat zijn dus hele schokkende, grote cijfers. En die, denk ik, onderstrepen dat het soms echt een probleem is, zeg maar. Dus de legitimiteit van daar zorg aan besteden en daar ook gelegenheid creëren dat mensen die zorg krijgen nadenken over compensatie, nadenken over verlof. En met name ook nadenken over wat hebben die mensen nodig? Hoe ga je er goed mee om? Gisteren hoorden we daar hele belangrijke, essentiële dingen over hoe je dat op de werkvloer kan doen. Vraag naar mensen hun rouw. Geef mensen de ruimte voor hun emoties om dat daarover te praten.
Maar we vinden het niet echt een fijn onderwerp in Nederland. Hè? Het is een taboe.
Ja, ik heb me ook zitten afvragen van waar heeft dat nou mee te maken? En ik kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat wij dood zien als niets. Hè? Veel mensen zien dood als niets. Niets is iets heel onaantrekkelijks en eigenlijk iets heel angstaanjagends ook. Dus ik denk dat dat vaak is wat een beetje de afschuw ook voor dood veroorzaakt. Er zijn culturen, hè, waarbinnen er heel veel ideeën zijn, heel veel verbeelding over hiernamaals, dingen die, hè, rituelen, ook soms verplichtingen gebruiken. Ja, dat geeft meer plek aan die dood, zeg maar. Dat maakt de dood vaak ook veel zichtbaarder. Dat mensen ook in bepaalde kleding zich kleden als in de rouw zijn.
Ik kan het zelf altijd. Dit gaat dan niet om rouw naar rampen en zo. Hè, maar als ik zelf kijk. Ik ben wit, ik ben zwart, zeg ik altijd maar. In de Surinaamse familie. Daar gaan we echt dansen met de kisten. En een heel groot orkest over straat. En dan de kant van mijn moeder, de witte familie. Dat is altijd heel stemmig. En daar zie je hele grote verschillen al. Waar ik mee geconfronteerd word. Ik vind het allebei mooi. Maar het is wel totaal anders natuurlijk. Het ene is veel meer feestelijk. Je viert iemand zijn leven.
Ik vind dat prachtig, ja, als je dat ziet, dat dansen. Inderdaad, wat je zegt, het leven vieren en de schoonheid en de waarde van het leven ook eigenlijk door die vergankelijkheid, ja.
Ja, dus je ziet dus hoe dit tot hele grote problemen uiteindelijk in iemand zijn leven kan zorgen. Het komt soms ook best wel laat dat dit tot een stoornis komt.
Ja, dat is denk ik een onderbelicht probleem. En juist als het verlies, zeg maar, traumatisch geweest is, dus onder gewelddadige omstandigheden, zeg maar, dan komt dat voor dat de klachten, dat mensen eerst echt in een overlevingsstand, als het ware, staan. En vooral doorgaan met alles wat er moet gebeuren. En dat is nogal wat na het verlies van iemand. En zeker onder gewelddadige omstandigheden. De juridische nasleep enzovoort. Dus mensen staan eerst in de overlevingsstand en die gevoelens komen pas later. Als het stof is neergedwarreld, bij wijze van spreken. En ja. Ik denk dat is belangrijk dat gezien wordt. Dat
en,
mensen...
en zitten daar ook nog verschillen bijvoorbeeld tussen wat je hebt meegemaakt of hoe je omgeving in elkaar zit of dat je een man of een vrouw bent of een kind? Zitten daar verschillen in?
Ja, en eigenlijk rouw wordt beïnvloed door inderdaad individuele factoren, zoals ben je een man of een vrouw, je leeftijd, dat soort zaken. Wat heb je eerder aan verlieservaringen meegemaakt in het leven? Het heeft te maken met de sociale omgeving. Ervaar je steun? Is er steun beschikbaar? Maar ook de bredere sociale dingen, inderdaad, economisch, juridisch. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Hoe is de nasleep? Culturele, daar hadden we het al even over. Ja. Culturele aspecten spelen mee. En dan natuurlijk die omstandigheden van het verlies, waar we het al over hadden. En natuurlijk niet te vergeten is de relatie die mensen hadden met die dierbaren. En we weten dat inderdaad mensen die hun eigen kind verliezen of mensen die hun levenspartner verliezen, die hebben vaak ook heftiger, langduriger rouwreacties en ook meer, zeg maar, risico op.
Ja, en je zegt dan, je kan iemand herkennen die dan, moeten natuurlijk oppassen dat we niet allemaal zelf diagnoses gaan doen van anderen. Maar je moet natuurlijk ook op elkaar letten en kijken wat er met iemand gebeurt. En dan zeg je, als iemand dus eigenlijk niet meer functioneert in het dagelijks leven en obsessief, als ik het even zo, dat klinkt heel negatief, zo bedoel ik het niet, maar obsessief met die dood bezig is en die overledene niet kan loslaten op een extreme manier. Maar kan het ook zo zijn dat iemand het juist helemaal negeert en wegdrukt? Dus het juist helemaal niet over heeft en helemaal niet meer bezig is. En zelfs niet eens meer naar de vakantiefoto's bijvoorbeeld kan kijken met die dierbaren.
Het komt allemaal voor, ja, zeker. Mensen die inderdaad niet meer naar foto's durven kijken, dat komt zelfs regelmatig voor. Dat ze de pijn, zeg maar, dat ze denken, die ga ik niet verdragen. Het gaat vaak over dat mensen eigenlijk bang zijn voor de intensiteit, voor de heftigheid van dat gevoel, van die pijn, van dat gemis, dat verdriet. Vaak ook nog andere schrijnende, nare gevoelens, woede, schuldgevoel. Dat zijn allemaal vormen van pijn waar mensen last van kunnen hebben. En die kunnen zo heftig aanvoelen dat mensen er bang voor zijn. Dat mensen denken, als ik dit allemaal echt op me doorlaat dringen wat hier gebeurd is, en dat mijn dierbare niet meer terugkomt, dan word ik gek, dan verlies ik de controle. Dus dat zijn de mensen die dan vaak inderdaad van alles proberen uit de weg te gaan. Gesprekken over rouw, de plek des onheils, foto's. Dat wordt dan uit de weg gegaan. Er zijn ook mensen die, als het ware, de realiteit van wat er gebeurd is niet helemaal tot zich proberen te laten doordringen door maar steeds te blijven zorgen eigenlijk voor die overledene. Ja. Dus door heel veel tijd te besteden bij het graf, bijvoorbeeld echt elke dag urenlang. Of door stel, mensen hebben hun kind verloren, hè, en brengen dan lange tijd door op de kinderkamer, dat het een soort museum wordt. En dat kan deels behulpzaam zijn. Hè?
Dus, ja, dus dat is ook weer heel mooi, want je hebt altijd dan dat kindje bij je.
Absoluut. En toch kan het ook de rouwverwerking soms in de weg staan. Omdat mensen, als wij de realiteit van het verlies en van dat hun kind niet meer terugkomt, dat hij nooit terugkomt, dat ze dat daarmee, als het ware, proberen op een afstand te houden.
Laten we straks verder praten, want het zijn allemaal hele heftige gebeurtenissen. En ik kan me ook zo voorstellen dat mensen nu luisteren en dat misschien zelf ook op een bepaalde manier hebben meegemaakt. Dus het is ook best heftig om daar naar te luisteren. Maar laten we straks praten hoe je die mensen beter kunt steunen. Wat ze zelf het beste kunnen doen. En ook als gevolg van corona weten we in ieder geval dat we meer rouwen. Maar waar je ook voor waarschuwt, er gaan meer rouwstoornissen ontstaan. En daarover straks meer in BNR's Big Five van de Rouw.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van rouw. Later deze week spreek ik met de CEO van Monuta en ook met Manu Kersen. Hij is klinisch psycholoog en een autoriteit in de wereld van de rouw. Mijn gast van vandaag, Geert Smit, is ook een autoriteit in de wereld van de rouw. Maar dan op een ander punt. Hij is psychiater bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. En als bijzonder hoogleraar psychotrauma is hij gespecialiseerd werd in rouw naar rampen en geweld. En we spraken net al even over rouwstoornissen, hè, die mensen dan na zo'n ramp of na geweld kunnen ontwikkelen. En dat dat echt wel een onderschat probleem is in Nederland. En dat het ook veel breder eigenlijk speelt dan alleen grote rampen. Hè. Dat het veel, en dat gaan we straks ook over corona bespreken. Toch vind ik het nog belangrijk om nog even een verschil te benoemen met je. Het verschil tussen een trauma als gevolg van rouw of een rouwstoornis. Is dat een verschil en zo ja wat?
Ja, het is een verschil, hoewel het heel vaak samen voorkomt. Het verschil gaat erom dat bij trauma hebben mensen last van herinneringen aan een levensbedreigende gebeurtenis, een traumatische gebeurtenis. En bij rouw gaat het over ja, dat de realiteit van het verlies, dat mensen de gevoelens daarvan als bedreigend eigenlijk ervaren. En dus dat het verdriet en de pijn van het verlies, dat ze daardoor niet goed kunnen functioneren.
Ja, en dan komen we ook op het punt van corona. Als het gaat om rouwstoornissen, wat verwacht je te gaan zien in Nederland op dat punt?
Ja, daar heeft Maarten Eijsma en andere betrokkenen hebben daar al heel vroeg gegevens over. En wat je daar zag, is dat, dat rouwreacties gemiddeld ernstiger zijn bij nabestaanden die dus met verlies door corona te maken hebben gehad, dan bij nabestaanden die met door andere ziekten, hun dierbaren hebben verloren. En eigenlijk was dat vergelijkbaar met gewelddadige vormen van verlies in die coronagroep. Dus de corona-nabestaande groep, die hadden rouwreacties van een intensiteit die vergelijkbaar was met rouwreacties van nabestaanden na gewelddadige verlies.
En dan denk je gewelddadige verliezen, dat is natuurlijk heel anders als je dat meemaakt dan door corona. En toch zijn er overeenkomsten. Welke overeenkomsten zitten daar?
De onverwachtheid, de onvoorbereidheid, het is toch meestal heel plotseling. De eenzaamheid vaak ook van de situatie, eigenlijk geen afscheid, of heel moeilijk of heel beperkt afscheid. Het lijden natuurlijk van het dierbaar, juist door die isolatie, door die eenzaamheid. Het ontbreken van veel rituelen en ook de steun die alleen maar op afstand is. En ik denk wat bij corona ook zo kan spelen, is dat mensen denken, ja, heb ik mijn dierbare besmet, zeg maar. Dus dat mensen zich ook schuldig kunnen voelen over wat er gebeurd is.
En dat is dus ook een overeenkomst die je ziet als het om geweld gaat. Omdat je dan misschien ook afvraagt, had ik iets kunnen doen?
Het is universeel,
om het te voorkomen.
Ja, mensen vragen zich dat altijd af, ja. En mensen kunnen de kleinste dingen van, had ik maar niet 's ochtends iemand de deur uit laten gaan, kunnen mensen al voelen als van, kijk, het is mijn schuld dat het allemaal misgelopen is. Dus dat kan voor een buitenstaander echt overdreven, zeg maar, lijken. Maar dat is wat mensen voelen als ze eigenlijk zorgen voor hun dierbaren. Hè? En als ze het leven van hun dierbaren zien als hun taak, zeg maar. Als hun doel in het leven.
Ik zal later deze week met Manu Kersen spreken. Hij is, zoals ik ook al zei, net zoals jij, ook echt een autoriteit binnen de wereld van rouw, als klinisch psycholoog. En hij zegt juist die schuldgevoelens, ja, die moeten we ook accepteren dat die er zijn. Want het zegt ook iets over het mooie wat je met zo iemand hebt gedeeld. Iemand is dierbaar voor je en daarom voel je je schuldig. En dat moeten we accepteren.
Ik denk dat dat een goed punt is. Ja, ik denk dat die schuldgevoelens zijn ook een realiteit. En juist omdat een buitenstaander kan natuurlijk heel makkelijk denken van, ja, je hoeft dit jezelf niet te verwijten. Ach nee, het is niet jouw schuld. En dat is natuurlijk ook waar. Maar toch als mensen echt het zien als hun taak om bijvoorbeeld hun eigen kind in leven te houden. Dan hoort dat schuldgevoel er wel bij. En dan is een soort accepteren voor dat erbij hoort, is denk ik ook belangrijk.
Is ook een manier om verder te komen. En we komen straks natuurlijk ook op wat nou de beste behandeling is. Hè, op het moment dat je echt die rouwstoornis ontwikkelt. En natuurlijk probeer je hem te voorkomen. Hè. Dus dat is ook goed om te benoemen. Maar het kan dus gebeuren, ook als gevolg van corona. Verwacht je dus dat er een groep nog gaat komen? Want duurt dit ook wat langer voordat het zich gaat uiten in onze samenleving?
Ja, voordat je in ieder geval van mogelijke rouwstoornis mag spreken, moeten er sowieso 6 maanden of zelfs 12 maanden verstreken zijn, zeg maar, sinds het verlies. Dus dat sowieso zal het zich op die manier pas na langere tijd kan je er echt van spreken. Maar het kan ook heel goed zijn dat we veel rouw inderdaad nog niet zien. Veel mensen die met verse rouw zitten zijn ook een beetje schuw. Hè? Die trekken zich toch eerder wat terug. En die zoeken het gezelschap niet op. En bovendien in deze coronaperiode mag dat ook niet.
Hè? Nee, dus dat wordt daardoor nog moeilijker. Want dat is natuurlijk een ander punt ook wat je benoemde. Die uitvaarten. Ik bedoel, en de manier van afscheid nemen. Ik lees afschuwelijke verhalen van mensen die hun dierbaren in het ziekenhuis hebben moeten afgeven. Nu verandert dat iets in deze verdere lockdowns. Hè, maar in die eerste periode weken iemand niet hebben kunnen zien en daarna in een ruimtepak van elkaar afscheid moeten nemen. Dat is natuurlijk
afschuwelijk.
Afschuwelijk. Ja. Dus dan kan je ook voorstellen dat dat zo confronterend is dat het in een stoornis uiteindelijk kan ontaarden.
Dat denk ik ook. En je noemde net even over van hoe zou je het eigenlijk kunnen voorkomen?
Ja.
En ik denk dat wat we ook vonden is van die onvoorbereidheid, die onverwachtheid. Hè, dat is vaak ook wat meespeelt. Dus mensen zijn zo overvallen. En mensen hebben het gevoel van ik heb geen afscheid kunnen nemen. En wat denk ik van belang is dat we kunnen met elkaar in gesprek zijn over, dus met onze dierbaren, zeg maar, in gesprek zijn over van wat zijn jouw zorgen en wat zijn ook jouw wensen omtrent jouw levenseinde. Ik denk in zo'n situatie van een pandemie is dat een goed en belangrijk gesprek om te voeren.
Maar terwijl eigenlijk wil je dat als samenleving natuurlijk uit de weg gaan, want we vinden het al een taboe onderwerp.
Ja, het is ongemakkelijk.
En nu komt de dood nog dichterbij.
Ja, ja, ja.
En toch zeg je, we moeten veel meer met elkaar gaan praten daarover.
Ja, dat zeg ik. En ik denk dat dat zal kunnen bijdragen aan dat mensen iets minder overvallen worden door hun rouw. En dat vind je ook in onderzoek, dat als er in een, zeg maar, een terminale situatie, bijvoorbeeld bij een kankerpatiënt, hè, in een terminale situatie, als er openheid kan zijn over het naderende levenseinde, dan is dat eigenlijk een beetje in belang van die nabestaanden. Want dat maakt hun rouw voor gemiddeld gesproken iets minder scherp.
Dus ook al gaan voorbereiden op het moment dat er nog niks speelt, dat je eigenlijk gezond bent.
Ik denk dat je dat zou kunnen overwegen. Ja, ik denk dat we dat gesprek daarover te vaak uit de weg gaan. Natuurlijk is het een ongemakkelijk gesprek.
Ja.
Maar het is denk ik ook een heel waardevol gesprek. Omdat je een relatie wordt ook waardevoller als je realiseert dat die niet oneindig zal zijn. Hè?
Ja. Maar hoe moet je dan zo'n gesprek aangaan? Want ik vind het dan zelf ook best wel spannend om daar over te praten. Ik bedoel, moet je gaan praten hoe je je uitvaart wil als het zover is? Of
dat kan. Ja, ben je er veel mee bezig ook? Met de mogelijkheid dat je zelf de situatie niet gaat overleven? Of ben je veel bezig met je eigen levenseinde in gedachten? Wat hoop jij daar nou als je daaraan denkt? Hoe hoop je dat het zal gaan?
Ja.
En ook, wat maakt jou bang? Zeg maar, welk idee word je bezorgd over? Zeg maar, hoe hoop je vooral dat het niet zal zijn.
Ja, dus de angsten gewoon durven delen met elkaar. Ja. Maar stel nou dat je iemand ziet, bijvoorbeeld op je werk, waarvan je denkt dat gaat gewoon niet goed met zo iemand. Hè. Die verantwoordelijkheid bespraken we gisteren ook al met Chantal Frederiks. Die is als rouwcoach op de werkvloer ook mensen ondersteunt en leidinggevende ondersteunt. Maar heb jij daar nog tips bij als psychiater? Want wij zijn natuurlijk allemaal zelf geen psychiater. Ja. Maar hoe moet je nou dat gesprek met iemand aangaan die worstelt met rouw?
Ik denk wat we veel meer zouden kunnen doen is dat we mensen vragen naar hun rouw. Hoe gaat het met je rouw? Dat is denk ik een vraag die we niet zo makkelijk stellen. Maar die mensen die met rouw worstelen, zeg maar, die ermee zitten, hebben vaak een soort antenne van mag ik hier iets zeggen over mijn gevoel, over mijn verdriet, over mijn rouw. En niet dat ze dat per se altijd willen. Hè? Want er zijn ook mensen of situaties waarin mensen denken, nee, nu hoeft het even niet. Maar het gevoel hebben dat het erover kan gaan en dat die ander daadwerkelijk wil weten hoe het met jou is en met jouw gevoel. Dat is van belang. Dus daarmee kun je mensen steunen. Van hoe gaat het met je rouw? Hoe is het met jou en met je rouw?
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de rouw. Mijn gast is Geert Smit. Hij is psychiater bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. En hij is als bijzonder hoogleraar psychotrauma gespecialiseerd in rouw na rampen en geweld. Maar we praten nu over corona. En daarin verwacht je dat er veel meer rouwstoornissen zullen komen in Nederland. Dat duurt altijd een aantal maanden minimaal een half jaar. Zo niet langer. Dus we zitten nu een beetje in het moment dat het begint te komen. Misschien ook wel mooi om daar de kettingvraag ook eventjes bij te pakken. Want onze gasten stellen elkaar kettingvragen. En in de vorige aflevering was hier rouwcoach Chantal Frederiks. Haar naam viel al een aantal keer. En zij had ook een belangrijke vraag gerelateerd aan corona.
Nou ja, hij gaf zelf al aan in zijn oratie dat er weinig onderzoek is gedaan naar jongeren. Hoe denkt hij dat wij die jongeren die de toekomst hebben en die wij verder moeten begeleiden, hoe kunnen we die ondersteunen in hun verliesverwerking? Zij lijken, wat ik al zei, zeker in deze coronatijd tussen wal en schip te raken. Dus ik zou hem willen vragen hoe hij hen denkt verder te kunnen helpen zonder dat daar allerlei trauma's gaan ontstaan.
Ja, ongelooflijk belangrijke vraag. En ik hoop ook dat de scholen weer open zullen kunnen gaan. Ik denk, geef jongeren een stem. Geef kinderen en jongeren een stem. Vraag ze naar hun rouw of naar hun gevoelens. Over wat ze allemaal missen, wat ze niet kunnen. En hoe ze dat, hoe dat voor ze is. Ik denk, als mensen nabestaanden zijn geworden en dus ook worstelen met hun eigen rouw. En dan bedoel ik ouders. Ik vond het echt indrukwekkend om gisteren te horen hoe Chantal Frederiks dat heeft weten te doen. Er zijn natuurlijk mensen die door hun eigen rouw, als ouders door hun eigen rouw om het verlies wat ze hebben ervaren, als het ware zo in beslag worden genomen dat ze weinig ruimte meer hebben of weinig oog meer hebben voor het rouw van hun kind, voor de rouw van hun kind. En dan kunnen ze natuurlijk overwegen om daar anderen bij te betrekken. Anderen die ze vertrouwen. Ja. Dat ze die vragen van, kun jij ook, kun jij eens vragen?
Want dat was inderdaad mijn vraag van wie zou dat dan op moeten pakken? We moeten vaker vragen naar het rouwen van kinderen. En is dat dan echt rouw in de breedte? Dus misschien hebben ze een dierbare kwijtgeraakt in coronatijd. Maar ook gewoon het rouwen in wat ze nu niet meer kunnen? Is dat ook wat je bedoelt?
Ja. Zeker, ja, ja. Juist in deze periode van de scholen die dicht zijn en de sociale isolatie. Er kan zoveel niet. Maar als het gaat over echt verlies, zeg maar, en dan bedoel ik door verlies van dierbaren, bijvoorbeeld doordat mensen door corona zijn omgekomen of door andere oorzaken. Dan is het ook van zulk belang om de kinderen daarin een stem te geven.
Ja. Dus ook daar gewoon eigenlijk weer het gesprek aangaan, wat we zo ontzettend lastig vinden. Maar gewoon vragen naar iemand zijn rouw. Ja. Bij kinderen.
Bij kinderen bijvoorbeeld. Kinderen die geconfronteerd zijn met wat genoemd wordt intiem partnergeweld. Het is gelukkig niet een grote groep, maar wel denk ik een groep waar we veel vaker over ook in gesprek moeten. Waarbij zeg maar de ene ouder de andere heeft vermoord. Vaak is dat dan de vader die de moeder heeft vermoord.
Ja,
Daar is naar voren gekomen door onderzoek van Eva Alisic en anderen. Dat ook hun stem in van hoe ziet mijn leven er verder uit? Wie gaat er voor mij zorgen? Want mensen zijn eigenlijk dan hun beide ouders kwijt. Geef kinderen een stem.
Ja.
En luister naar hun rouw.
Dus niet alleen vragen stellen over de rouw, maar geef ze ook een stem in wat zij willen, wat er verder met hun leven
absoluut.
Daarna gebeurt, is zeer cruciaal. Kunnen we ook als samenleving nu in rouw zijn? Dat klinkt misschien een beetje gek, hè, want we hebben het over rouwstoornissen die we ontwikkelen doordat je een dierbare kwijtraakt. Bijvoorbeeld door corona hebben we nu ook geleerd. Daar kunnen we ook een rouwstoornis door ontwikkelen. Maar kunnen we ook als samenleving nu zo'n heftige tijd meemaken dat we nu ook daardoor alleen al een rouwstoornis kunnen ontwikkelen?
Nou, niet volgens de letter, zal ik maar zeggen.
Ja.
Als je praat over een rouwstoornis. Maar dat er in deze tijd dat veel mensen gevoelens ervaren die lijken op rouw, dat denk ik zeker. En soms is dat ook onwerkelijkheid. Hè. Zeker in die beginfase kan ik me dat van mezelf ook herinneren. Dat je denkt, ja, niets is meer zoals het was. Is het een droom?
Ja.
Dus het gevoel van onwerkelijkheid en ook echt enorm gemis. En natuurlijk sommige mensen. Mensen worden op heel veel verschillende manieren door deze crisis geraakt. En dat kan natuurlijk zijn financieel en zakelijk. Dat kan zijn door verlies van dierbaren. Dat kan zijn door verlies van werk, door verlies van studie of opleiding. Dus er zijn zoveel vormen van verlies. Dus ik denk, ja, dat is wel onze collectieve rouw waar we voor staan. En wat je ook zo kunt zien is dat het zijn echt verschillen die mensen ook ervaren. Hè? En soms ook verschillende belangen waarmee mensen te maken hebben. Dus daarin een gevoel van eenheid, verbondenheid, saamhorigheid te blijven ervaren is soms echt een uitdaging.
En wat moeten we daar dan mee doen, zit ik dan af te vragen. Hè? Het hoeft niet zo erg te zijn als een rouwstoornis waar we eerder, maar rouw speelt nu in onze samenleving. Wat moeten we daarmee?
Ja, daar is.
Misschien is er geen eenduidig antwoord
op,
hoor.
Daar is onderzoek geweest, eigenlijk na de 9-11, dus de terroristische aanslagen toen in New York. Waar gesteld is van, ja, je moet veiligheid bevorderen. Je gevoel van veiligheid, dat hebben we natuurlijk geprobeerd te doen door die maatregelen. Maar inmiddels is er een groep die zegt, ja, voor mij vergroten die maatregelen geen gevoel van veiligheid. Ja. Dus dat is ingewikkeld. Kalmte, dat probeer je ook zeg maar te bevorderen. En ook dat je met elkaar effectief bent in de aanpak van het probleem.
Ja.
Dus dat je met elkaar daar vooruitgang in boekt. Dus dat is natuurlijk iets waar we nu met z'n allen heel erg over in gesprek zijn. Van hoe doen we dat met het vaccineren en met al die maatregelen? En zijn we daar wel effectief? En wat ook ontzettend belangrijk is, is inderdaad dat gevoel van verbondenheid. Dus dat uitgestraald wordt van, we hebben oog voor ieders belang.
Mm-hmm.
En ieders verlies en ieders, laten we maar zeggen, rouw.
Ja. Er zijn nog twee dingen die ik echt wil weten in deze uitzending. Want de uitzending komt bijna op zijn eind. Natuurlijk, de kettingvraag gaat door. En je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast, dat is Michel de Hond. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik zou hem willen vragen naar over het verlies van zijn broer. En eigenlijk gaat mijn vraag over ook wat er aan vooraf is gegaan. Want er is een moment geweest dat Mark gehandicapt is geraakt.
Mm-hmm.
En mijn vraag aan Michel is, in hoeverre ervaarde je toen gevoelens die van rouw eigenlijk? In hoeverre was op dat moment sprake van rouw?
Dat ga ik hem zeker vragen. Waarom is het belangrijk om die vraag te stellen?
Nou, ik denk, er zitten twee aspecten aan. Het ene is dat rouw heeft soms, soms is er anticipatie, zeg maar. Is er dat mensen zich voorbereiden op verlies. En het andere is natuurlijk dat rouw kan ook gaan dat mensen niet overleden zijn, maar wel heel erg veranderd zijn. Dat hun lichaam anders is geworden. Of dat andere vormen van verlies noemen we natuurlijk soms ook rouw.
Mm-hmm.
Dus dat we inderdaad het werk zijn kwijtgeraakt. Dat we landschappen zijn kwijtgeraakt door milieuproblemen. Dat kun je ook allemaal rouw noemen.
Uiteindelijk, om tot een slotsom te komen, wil ik toch even terug naar het begin. Die onderschatting van het probleem dat we een rouwstoornis kunnen ontwikkelen. De Wereldgezondheidsorganisatie die dat pas in 2018... als een ziekte heeft bestempeld. Tegelijkertijd was er natuurlijk ook heel veel kritiek op van, dit is geen ziekte.
Ja, dat is een verhitte discussie geweest. En die discussie zal gevoerd blijven worden. Er zijn ook grensbewakers. Wat je natuurlijk nooit wil uitstralen is dat rouw een stoornis is.
Precies. En het hoort dus ook bij het leven, hè? Om daar maar ook weer Precies. bij het begin terug te komen. Ja.
Precies. Rouw is, ja, inderdaad. Dus, ja. dus het gaat erom dat je erkenning wil geven en ook goed wil nadenken over de situatie en de belangen van mensen voor wie de rouw echt een langdurige ernstige beperking is in hun functioneren.
En dat heb ik geleerd, ook deze uitzending, dat dat dus veel vaker gebeurt dan dat we denken. Dus dat het in die zin wel belangrijk is, want deze mensen komen normaal misschien bij een psycholoog of een psychiater met depressieve klachten. En dan wordt eigenlijk gemist dat al die tijd niet goed behandeld is, omdat het niet aan het licht is gekomen. Dus hoe kan je dat nou oplossen? Richting de toekomst moeten we meer samenwerken met elkaar. Wat moet er gebeuren?
Ja, een samenhangend zorgnetwerk voor traumatische rouw. Daar hoop ik dat we dat met z'n allen zullen kunnen realiseren. Dus dat verschillende betrokken hulpverleners dat die elkaar weten te vinden, dat die elkaars taal spreken. Soms vergelijk ik het met het zorgnetwerk wat je rondom geboorte juist hebt. Hè, met verloskundigen, met kraamzorg, met gynaecologen. Die mensen weten elkaar goed te vinden. En dat zou je in de rouwzorg
ook... Dat zou heel erg belangrijk zijn. En natuurlijk het allermooiste wat kan gebeuren in zo'n vreselijke gebeurtenis als rouw, is dat je jezelf op een positieve manier opnieuw uitvindt. Want ik heb zelf ben grootgebracht door twee psychiaters. En die hebben me altijd geleerd, we hebben iets van 7 scenario's hoe je in het leven met dingen omgaat. En door een heftige gebeurtenis kan je daar echt ook een positieve draai aan geven.
Ja, wat Lucebert zei is, alles van waarde is weerloos. En dat de kwetsbaarheid, ja, dat kan ook een gevoel van dankbaarheid geven. Dat je toch hebt mogen ervaren en mogen meemaken.
Nou, laten we met die mooie woorden dan besluiten. En de hoop dat mensen dat gevoel in ieder geval ergens kunnen vinden. Dank Geert Smit, psychiater bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. En als bijzonder hoogleraar psychotrauma is hij gespecialiseerd in rouw na rampen en geweld. Zoals vluchtelingen die verschrikkelijke dingen meemaken. Maar ook de nabestaanden van MH17. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk blijft BNR de hele dag live. Straks Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens iedereen een hele mooie dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.